In Lucas 24 waren wij ongeveer bij vers 6. Het was ongeveer vers 6. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Elders, dat is in zowel Matthäus als Marcus, lezen wij dat het woord gericht wordt tot de vrouwen bij het graf, zoals hier. En toen werd tot hen gezegd dat ze zijn discipelen moesten verwittigen en zeggen dat ze moesten verzamelen in Galilea, omdat hij daar aan hen zou verschijnen. Hetgeen dan ook inderdaad gebeurd is. Maar er was iets met Galilea. Het punt is namelijk dat ook deze gebeurtenissen rond Pasen profetisch van aard zijn. En dat woordje ook, dat sloeg op dat de gebeurtenissen rond kerst van profetische aard zijn. Maar daarover hebben we het weer volgende week zaterdag, geloof ik. Zoiets. Ze hebben een profetische betekenis, want het ging maar niet over Galilea, maar het ging over Galië. Het was nou eenmaal die profetie uit Jesaja over het land van Zebulon en Naftali. Galië der heidenen, waar het licht zou opgaan. En als men in die dagen gevraagd zou hebben, die van handelingen hier, gevraagd zou hebben, hoe zit het met de Messias? Want eerst zou toch nog het licht opgaan in Galgal, bij de Galliërs. Dan is het antwoord, ja, hij is aan hen verschenen in Galilea. Daar woonden Zebulon en Naftali al lang niet meer, maar het was het land van Zebulon en Naftali. Precies zoals het in Jesaja staat. Dat diezelfde profetie op onze bedeling van toepassing is, waarbij de zaligheid gegaan is naar het land waar wel degelijk Zebulon en Naftali zouden wonen. En wonen, namelijk in Galië. Ja, dat is de dubbelzinnigheid van talloze profetieën natuurlijk. Er is nog wat hier allemaal niet vermeld wordt. Wat namelijk überhaupt niet vermeld wordt, is dat de Heer verschenen is aan Petrus. Van Petrus lezen we hier alleen in Lucas 24 vers 12. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. En in Johannes 20 lezen we over Petrus en Johannes die allebei naar het graf renden. En het zoals gebruikelijk niet eens konden worden over de volgorde. Dat heb je wel vaker in een race, hè? Maar goed. En in het leven in het algemeen trouwens komt dat allemaal voor. Maar daar vinden we ze bij een leeg graf. Wel bij linnen doeken, want die worden wel vermeld. En daarna staat dat ze terugkeren. Maar dat de Heer diezelfde dag nog privé aan Petrus verschenen is. Ja, dat lezen we daarna in 1 Korinthe 15 alsnog. Privé aan Petrus. Waarschijnlijk is het verstandiger om dan Simeon te zeggen. Want dat is nou eenmaal de Bijbelse traditie, ik overdrijf iets, maar niet zo heel veel. De zaligheid komt namelijk eerst terecht bij Simeon. Om eenvoudige reden dat Simeon nou helemaal betekent dat hij hoort. Dat hij gelovig is dus, hij hoort, een horende. En dus komt het eerst bij Simeon, zoals in Lucas 2, maar toen zullen we het er ook wel over gehad hebben in de tijd. En zoals natuurlijk niet te vergeten in het boek Genesis, waarbij Simeon de eerste is die deel krijgt aan de zegeningen van Jozef in Egypte. Hij mag meteen blijven. Dat is de anderen niet vergund. Die moeten eerst weer terug naar pa en die moeten hun jongste broer ophalen, Benjamin. maar Simeon mag meteen blijven. Wij vertellen dat altijd aan... Nee, ik niet, maar men heeft het mij altijd van de andere kant verteld. Zo van, Simeon werd meteen gevangen genomen. Ging meteen achter slot en grendel. Het is maar hoe je het zegt natuurlijk. Maar ja, ze waren naar Egypte gekomen voor voedsel. En Simeon was de eerste die daar dus deel aan krijgt in de praktijk. Het is toch Simeon. En natuurlijk in Lucas 2, Simeon, die het kind in zijn armen houdt en spreekt over mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd die gij bereid hebt voor het aangezicht van vele volkeren, tot aan de einde der aarde en voor uw volk Israël. Dat laatste ook nog, maar wel in die volgorde. Weet u nog, het is Simeon. Dat is allemaal niet voor niks, maar het was Simon Petrus, waaraan de Heer specifiek verscheen. Als u zegt, dat was natuurlijk omdat hij hem daarvoor verloochend had, dan moet ik u zeggen, nou, dat is wat ons voorgehouden wordt in Johannes 21. En dan zijn we in Galilea reeds. Dat is na de zogeheten wonderbare visvangst. Heb je dat nog? Johannes is in zijn zogenaamd toegevoegde hoofdstuk de enige die ons iets vermeldt over de bijeenkomst in Galilea. De anderen melden alleen maar, Matthäus en Marcus melden alleen dat ze de oproep krijgen om zich daar te verzamelen. Maar voordat zover is, verschijnt de Heer al aan hen, in ieder geval in de opperzaal. Maar aan Petrus is hij dan al verschenen op diezelfde dag. En wat hier ook niet vermeld wordt, maar wat wij vinden in Johannes hoofdstuk 20, is dat de Heer ook verschijnt privé aan één van die vrouwen. U weet wel, die vrouwen die steeds genoemd worden hier ook, in Matthäus 24 of in Lucas 24 vers 12. Namelijk privé aan Maria Magdalena. En dat is in Johannes 20 met de beroemde woorden, raak mij niet aan. Ik kan niet nalaten daar toch even op te wijzen, hoewel het natuurlijk in Lucas niet genoemd wordt. Daar hebben we inderdaad Petrus en Johannes die naar het graf rennen en weer terugkeerden. En verder wordt gesproken over Maria, vers 11, Johannes 20, stond buiten het graf wenende. En zij bukte in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. Vrouw, wat weent gij? En wie zoekt gij? Enzovoorts. Hè? En dan zegt ze dan, ja, omdat zij mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Vers 13. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Een verschijnsel dat wij ook in Lucas 24 tegenkomen bij de Emmausgangers. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Iets dergelijks trouwens ook in een bladzijde verder, Johannes 21 in Galilea. Maar toen maar. Zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? En zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni. Het welk is gezegd, meester, eigenlijk mijn meester, als ik het tenminste goed vertaald heb. En Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broederen en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. En dat is wat Maria deed. En dan staat er in vers 19... En als het een avond was op dezelfde eerste dag de week... als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren... om de vrezen der Joden... kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen... vrede zij u lieden. Tenzij anders vermeld is de Heer dus in de tussenliggende tijd ten hemel gevaren... Ik gebruik de uitdrukking omdat hij hier staat in vers 17. Toch? Bovendien hebben wij ook allemaal begrepen dat het daarna geen enkel probleem was om hem aan te raken. En bij gelegenheid wordt men zelfs hartelijk uitgenodigd om dat dan ook te doen. Leg uw vinger in mijn zijde, of voeten maar staat bij gelegenheid. Hier, in ditzelfde hoofdstuk is dat nog, al ben je dan misschien een week later. Maar dat is nou het punt niet. Het punt is dat dat echt nog was voor de zogenaamde hemelvaarsdag. En dat betekent dus dat voor de zogenaamde hemelvaarsdag de Heer dus opgevaren is naar zijn Vader in de hemel. Dat mag voor ons geen enkel probleem zijn, omdat leerstellig wordt ons dat zo ook uiteengezet als één ding, namelijk de opstanding en hemelvaart van Christus. Wij maken er twee dingen van. Nou ja, er was een halte tussenin, zal ik maar zeggen. Al was het maar dat hij zei, dag Marie. Dat is, hè? In het Latijn had dat gewoon, Ave Maria, vooruit dan maar. Al of niet met een muzikale achtergrond. Ik vind dat leuk. Dag Marie. Komt er nogal wat songs voor, hoor. Zo'n kreten tussen de... Dag Marie. Er zijn songs die zo heten en die hebben geen andere tekst dan dit. Dag Marie. Oh Marie. Ja, waar zal het vandaan komen, denk je? Maar toe maar. En oké, dit klinkt natuurlijk alsof ik ermee spot. Maar wat dacht u van... I came to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God, discloses. And he walks with me, and he talks with me, enzovoort. Een hele beroemde song. Ik heb nog een hele discussie gehad met degene die het vertaald heeft naar het Nederlands. Dat was Jo Koekoek. En die zei, ja, als je dat lied vertaalt naar het Nederlands... blijft er niks van over. Dat kan niet in het Nederlands. Ik kwam alleen in mijn tuintje... met de dauw nog op de rozen. En de stem die ik toen hoorde... dat kan je in het Nederlands niet. Hij zegt, Nederlanders zijn niet gevoelig voor deze metaforen... Dat kan in de Engelse taal wel, maar dat kan in het Nederlands niet. Dus dat kan je zo niet vertalen. Hij zegt, dus heb ik vertaald met... Ik ben graag alleen met mijn Heer. In de stilte waar niemand kan storen. Het is wel een tekst die hij gemaakt heeft. Maar je bent de oorsprong van het lied kwijt. De band met Marie. Ik hou het er liever in. Dag Marie. Daar is ze weer. En daar is hij weer. Want deze Maria is als elke Maria in de Bijbel een beeld van Israël. Ik zei Israël, omdat ik niet wilde zeggen van de 10 stammen van Israël. Dat wil ik er niet bij zeggen, maar dat is het natuurlijk wel. Het gaat niet over de Joden. Die hebben hem zojuist... afgewezen en zullen dat de komende weken en jaren en zelfs even tot vandaag nog steeds doen. Ja, nou ja, tot gisteren dan. Ik herinner me ineens wat ik gelezen heb, maar toen maar. Dus daar gaat het niet, maar het gaat wel degelijk over die 10 stammen. En de aardigheid is, raak mij niet aan. Maar je hebt meteen je verbinding met die Jozef en ook een Maria, waarvan dan staat, en hij bekende haar niet. Zij raakten elkaar niet aan. Nou, letterlijk misschien wel, maar u begrijpt toch wat het betekent? Het betekent dat die twee tegenover elkaar staan. Ik heb de uitdrukking geleend uit Genesis, waar staat dat de man een vrouw tegenover zich moet hebben. Dat woord tegenover wordt soms zwaar benadrukt. Maar goed. Maar ze staan tegenover elkaar op een of andere wijze. Ze zijn complementair, om zo te zeggen. Maar de idee is, in het geval van Jozef en Maria, en hier uitgebeeld in Jezus en deze Maria, dat ze inderdaad geen gemeenschap hebben, maar wel aan elkaar verbonden zijn. Heb je dat? En waar het over gaat, is over de relatie, of moet ik zeggen het gebrek eraan. Nou, gebrek lijkt me niet het goede woord. Maar de relatie, dat is een verhouding, dat is een verbinding. De relatie tussen de Heer en Israël, en ik wilde niet zeggen de tien stammen. De relatie tussen de Heer en Israël in onze tegenwoordige tijd. Eigenlijk is het gewoon, want ik laat me deze kans niet ontglippen, eigenlijk is het gewoon de relatie van bruidegom en bruid. Want als je nou echt wil weten hoe dat nou zit met die bruidskwestie, dat heet de bruidsgedachte, je mag het niet een kwestie noemen. Want dan is het weer polariserend. Over die bruid, over hoe dat nou zit met de Christus en de gemeente en de bruid en hoe dat nou precies zit. Dan moet ik u zeggen, die bruid, dat is Israël. Maar dat is in onze tijd. Nu. Waar er geen gemeenschap is dus tussen de bruidegom en de bruid. Want dat mocht vroeger niet, dat weet u toch, hè? Tegenwoordig is dat verplicht, maar dat doet er nou niet toe. Ik hoop niet dat u dat serieus neemt, wat ik nu zeg. Maar doe maar. Ze worden geacht elkaar niet aan te raken, om zo te zeggen. Dat is voor de toekomst. Dat is verloofd zijn. Dat is beloften gedaan hebbende over en weer. En voordat er maar sprake is van gemeenschap, wordt zij van één knechtje verlost. Die is uit Jesaja 66, maar doe maar. Ik ga het niet helemaal gedetailleerd uitleggen, want dat vind ik buiten het onderwerp. Per slot staat het in heel Lucas 24 niet. Dus doe maar. Maar als het er helemaal over gaat, die bruid, dat is de 10 stammen van Israël. Daar wordt een zoon uitgeboren. Dat is de gemeente. Hebben die nog? En dat is de bruidegom. En als u denkt, dat kan toch niet, dan zeg ik, dan moet u nog even lezen. Jesaja 62 is het, geloof ik. Want uw kinderen zullen u trouwen, staat er dan. Over de bruidegom en de bruid. Er worden een paar vergelijkingen gemaakt enzovoorts. Want zo is het wis en waarachtig wel. De gemeente behoort bij Christus, is het lichaam van Christus enzovoort. En dat is dan het huwelijk wat in de toekomst gesloten wordt. Maar de gemeente vervult daarin de functie van de man, niet van de vrouw. Niet van de bruid dus, maar van de bruidegom. Zie? De bruid in onze dagen is gewoon die uit Hosea. Ik zal u mij ondertrouwen tot bruid werven, zegt NBG 51. Ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid. Gezegd tot Lo-Ami en Lo-Ruhama. Maar het is daar. Israël zijn de 10 stammenrijk. Daar gaat het over. Hebben u die nog? En daarmee is ook verklaard, nou ja, zeg ik ook niet helemaal goed. Maar daarmee is ook verklaard dat overigens volstrekt ongelovigen beweren dat Jezus en Maria een verhouding hadden, ook hierna. Dat wil zeggen na deze dagen van de opstanding, waarin ze dan niet geloven natuurlijk. geloven dat hij schijndood was en daarna weer gewoon wakker geworden is of zoiets. En ontvoerd is geworden. Maar daarna leefden Jezus en Maria nog lang en gelukkig als God in Frankrijk. Dat als God staat er dan niet bij, maar wel in Frankrijk. Ze wijzen de plaats aan waar dat geweest moet zijn enzovoorts. En de grap daarvan is weer dat redelijk goed gedocumenteerd is dat Maria Magdalena inderdaad in Frankrijk gewoond en gewerkt heeft. Dat is, ze wordt er ook uitgebreid vereerd om die reden. En niet alleen daar natuurlijk, maar dat is gedocumenteerd. Alleen dat was niet met Jezus uiteraard, hoewel die er toch was. Dus het blijft een beetje een kwetsbare zaak natuurlijk, dit. Eigenlijk is het komisch. Misschien ook lachwekkend. Maar toch bloedserieus, terzijde. Zijn we alleen bepaalde Bijbelse uitspraken te ver doorgefantaseerd. Zie? En waarom, daar heb ik het nu niet over. Maar enige aanleiding daartoe is het toch wel. Het is een ontmoeting, privé, tussen de Heer en Maria. En hij zegt, raak mij niet aan, want enzovoorts. Maar dat is een uitbeelding van heel onze tegenwoordige bedeling, feitelijk. Nou goed, daar moet ik het dan maar verder bij laten. In ieder geval, diezelfde dag nog, heeft de Heer nog meer ontmoetingen. Ze worden niet op volgorde vermeld. De diverse evangeliën hebben ook niet hetzelfde verslag. We zijn er sumier in. Hier vinden wij vervolgens een verslag van de zogeheten Emmausgangers, uitlopend in vers... uitlopend in dit hoofdstuk op dat de Heer verscheen aan alle discipelen, om zo te zeggen, de elven, bij elkaar. En dat leidt dan meteen tot een paar versen over de zogenaamde hemelvaart. Ik ben altijd ongelukkig met die term die in dit geval boven vers 50 staat van Lucas 24. Om de eenvoudige reden dat de Heer ten hemel voer officieel op eerste paasdag. En dat is in ieder geval wat van alles wat ik nu net gezegd heb zou moeten blijven hangen. De Heer werd verhoogd nadat hij uitermate, ik ben in Filippenzen 2, nadat hij uitermate vernederd was, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat wil zeggen vanuit de benedenste delen der aarde, dit was trouwens weer Efeze 4, maar vanuit de benedenste delen der aarde tot aan de rechterhand Gods. Dat was Efeze 2 al eigenlijk. Het is één en hetzelfde ding. En heel het Johannes-evangelie door heeft er maar één naam. Dat is zijn verhoging. Zijn uren, zijn tijd enzovoort. Dat is zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods. En dat is wat gebeurde op de eerste paasdag. En dat is ook wat Petrus erover zegt. Simeon, Petrus. In Handelingen hoofdstuk 2. Het is zijn ding. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheden, macht en wat er maar was. Met de woorden zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, en zo verder. Dat is dus eerste paasdag. Het punt van de hemelvaart, dat is verdonkere maand geworden. Net de term toch? Is verdonkere maand geworden. Is dat goed Nederlands eigenlijk? Ja, of is het chronisch? Nee toch? Nou ja, het is verduisterd geworden door de, nou ja, in de kerkelijke traditie, omdat, en ik blijf het natuurlijk toch enigszins grof zeggen, omdat men daar niet gelooft in de wederkomst van Christus. Men kent de terminologie, maar men verstaat daaronder zijn verschijning op de jongste dag, want hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Dat is Judgment Day. de oordeelsdag en die komt dan en dat noemt men de wederkomst van Christus. Maar dat is niet wat wij de wederkomst van Christus noemen. En ik denk de Bijbel ook niet, al komt het woord wederkomst nou ja, eigenlijk helemaal niet eens voor. Maar toen maar. Ja, ik kom weder. Maar dat wordt ook dikwijls nog verkeerd toegepast. Maar toen maar. Maar wat wij eronder verstaan is dat de Heer terug zal komen. Inderdaad op de Olijfberg. En daarna, niet meteen, maar daarna alsnog inderdaad naar Jeruzalem. Want dat is de bedoeling. Omdat al daar alsnog het koningshuis van David gevestigd zou worden. Dan wel hersteld zou worden. Zoals broeder Jacobus dat zei in Handelingen 15. En die zei dat de profeten dat zeggen en hij citeerde Amos 9. Na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten, wat ervan verbroken was, weder herstellen, enzovoort. Dat is de komst van Christus om op aarde een koninkrijk te openbaren, te vestigen. Oprichten is niet de juiste term. Maar dat is dat koninkrijk wat bereid was van voor de grondlegging der wereld, staat ergens in de Statenvertaling. Dat is het koninkrijk wat oorspronkelijk reeds aan Adam werd aangekondigd, toen hem gezegd werd dat hij de aarde moest onderwerpen en daarover heersen. Maar het wachten is op de zoon des mensen, de zoon van Adam, die dat daadwerkelijk zal doen. Maar aangezien de Heer dat in het verleden in zijn eerste komst niet gerealiseerd heeft, maar aangezien die eerste komst wel geleid heeft tot wat wij dan maar noemen het begin van de kerk of zoiets, want ik weet niet, die termen zijn altijd omstreden, dus ik kies maar wat, heeft men van de kerk het koninkrijk gemaakt en heeft men gezegd dat je het koninkrijk niet letterlijk moet nemen, maar overdrachtelijk. Niet met uiterlijk gelaat, want men heeft er wel een tekst bij gevonden. Niet met uiterlijk gelaat, maar het is in uw lieden en dus in ons. En het koninkrijk is dus de kerk. En daarom claimt de christelijke kerk overal macht in de wereld. Over de wereld zelfs, als het de kans krijgt. Maar in zo'n opvatting is natuurlijk helemaal geen plaats voor de komst van Christus als de koning der Joden, als de koning van Israël, die zijn volk alsnog zal verzamelen, alle stammen van Israël, niet maar de Joden, alle stammen van Israël zal verzamelen, zal vestigen alsnog in het beloofde land, dat ze nog steeds tot vandaag niet erfelijk bezeten hebben. En toch was dat de belofte. Maar daar gelooft men niet in. Dus ja, en het is mijn aanloop naar Hemelvaarsdag. Want het punt is dat Hemelvaarsdag was niet de dag waarop de Heer ter hemel voer en sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Want er was al 40 dagen eerder. En wat Hemelvaarsdag betreft, sorry, maar het staat er gewoon bij, roep ik altijd. Het staat er gewoon, ik kan het niet helpen. Het staat er gewoon bij. Daar staat dat zij hem ten hemel zagen varen. Dat staat minstens 6 keer. Misschien heb ik het over het hoofd gezien, dan is het nog vaker. Maar staat er minstens 6 keer dat ze het zagen. En tot hen werd gezegd door die mannen die wij inmiddels zo goed kennen. Die twee mannen, weet u wel. Niet de Emmausgangers, maar die andere twee in witte kleding, weet u wel. Die zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem ten hemel hebt zien opvaren. Dat wil zeggen, dit was het laatste teken dat Jezus deed voor de ogen van zijn discipelen. En het is een teken van zijn wederkomst. Dat staat erbij. Wat staan jullie dan nou te kijken? Ze keken hem na tot een wolk ontrok hem van hun gezicht. Deze Jezus zal al zo wederkomen. Dat klopt precies, want er staat in het Oude Testament dat hij zou komen, zijn voeten zou zetten op de Olijfberg. En er staat een paar keer zelfs dat hij zou komen op de wolken des hemels. Kan niet missen. Nou, dat is wat ze daar zagen, maar dan in de omgekeerde volgorde. Heb u dat nog? Ze zagen een uitbeelding van zijn wederkomst. Om inderdaad hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Dat is dan niet meteen, maar vanaf die dag begint dat dan. Hè? Dat is een heel proces, maar daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar waar men niet gelooft dat de Heer dat zou doen, en dus het grootste deel van alle oud-testamentische profetie heeft weggegooid. Nou, wegverklaard, sorry. Maar dan kun je niet meer zeggen verklaard, hè. Maar weggeredeneerd dan. Weggeëxegetiseerd. Ja. Ja, daar is geen plaats voor dit soort dingen. En dan blijft dus hemelvaartsdag de dag dat de Heer ten hemel voer. Het is een treurige dag. Eigenlijk dan dus. Want kerst is het grote feest dat de Heer bij ons kwam. Weet u, Immanuel. God met ons. Enzovoorts. Hij was in ons midden. Ik zeg altijd, en wij nemen hem ter hand en wiegen hem in onze armen. En leggen hem weer weg als het ons minder gepast voorkomt. Toch? Het is een groot feest. Maar ja, hij is weer ten hemel gevaren. Zichtbaar op hemelvaarsdag. Dus dat is een droeve gebeurtenis dan. Toch? En het idee dat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand daar blij mee was. Toch? Dat het een vrolijk vooruitzicht was of zoiets. Heb je dat nooit gehoord? Nee. En zalige hoop heeft men dus ook dan niet. Althans niet binnen dat kader. Zie. Maar je moet die dingen goed begrijpen. Wat er wel staat en wat er niet staat. U weet dat die linnen doeken, hier in vers 11, Lucas 24, hebben we het over gehad. Dat linnen, dat gaat over het priesterschap, tegenwoordige priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Zo kennen wij hem. Nou goed. En dan volgt. En zie, twee van hen, dat wil zeggen van de discipelen. U weet, dat waren er meer dan 12. 70, 500. Twee van hen gingen op dezelfde dag, op eerste paasdag, naar één vlek. Ik vind het nog steeds een vreemd woord voor, ter aanduiding van een nederzetting. Een dorp, een vlek. Op de kaart waarschijnlijk, een vlek. Maar goed, maar naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus, 60 stadien, men heeft mij verzekerd dat het zo'n 12 kilometer is. Of men de plaats kan aanwijzen, zou ik niet weten. Ik heb het nergens kunnen vinden. Komt verder ook niet in de Bijbel voor. Ik heb het wel kunnen vinden in Joodse traditie. U weet wel die van de rabbi zus en rabbi zo. En dan kennen ze wel zo'n plek. En dan geven ze een beschrijving van een plaats met waterbronnen, warmwaterbronnen enzovoorts. Maar ja, dat had u zelf ook kunnen bedenken, hoor. Want Emmaus, dat voor zover we weten, komt het van het begrip warm. Van Jom. Jemmaus. En Jom. Jan. Kennen wij als het woord voor dag. Maar dat heet dag omdat het de periode is. De warme periode van het etmaal. Dat is het eigenlijk. En waarom heet die plaats dan warm? Want dat aeus enzovoorts, dat is gewoon een Griekse uitgang. Hè? U weet wel, ik heet Albert, behalve in Griekenland. Want dan wordt het Albertus. Toch? Niet? Ja. Nee, niet in Saksisch, dan is het Albrecht. Maar goed, toen dan. Zeg maar Bertus. Nou goed, Emmaus. Warme plaats. Toen heeft men ervan gemaakt, dat zijn dan warm waterbronnen. Ik geloof het meteen, waarschijnlijk zijn die daar ook in de buurt wel. Want het hele gebied van Israël, langs de Syrisch-Afrikaanse slank, is in de eerste plaats. Natuurlijk is het aardbevingsgebied, maar het is vulkanisch van aard. En in vulkanisch gebied heb je nou eenmaal het risico dat er warm water uit de grond komt. dat het grondwater lekker warm is. Wij hopen in Nederland ook, dan kunnen we weer heel rendabel onze water, hoe heet dat, warmte, waterpomp, hoe heet dat, zo'n ding ook weer? Een warmtepomp. Onze warmtepompen aanleggen enzovoorts. Hè. Warmte uit de aarde. Maar soms borrelt het gewoon op. Wij noemen het dan een gijzer. Ja, dat was nog voor de uitvinding van het aardgas. Maar goed. Zoiets. Dus ja, een plaats met warm waterbronnen. En dus staat er in mijn woordenboek, niet in de Bijbel, maar in mijn woordenboek staat bij Emmers dat het ook vertaald opgevat kan worden als bron. Het zal wel. Maar u weet toch waar we het nu over hebben? Want als het iets van doen heeft met bronnen, met een bron in de Bijbel, dan gaat het altijd over beloften die God gedaan heeft. Wij gebruiken het woord bron trouwens ook. Min of meer in deze betekenis, gewoon in het Nederlands. Vraag het maar na aan de journalisten onder ons. Die hebben hun bronnen. Waar komt het vandaan? Wie heeft dat verteld? Ja, dat is de... Enzovoort. En dan is het antwoord, nou, er liep zo'n figuur met zo'n pak papier onder zijn arm, zal ik maar zeggen. Daar heeft er iemand een foto van gemaakt. En dit keer stond het niet op functie elders, maar er stond weer wat anders op. Ik vind het grappig, zulke dingen. Wat zijn de bronnen? Ja, dat document. Nou ja, doe maar. Een bron. Maar de bron van der zaligheid, die ligt inderdaad vast in de beloften die God gedaan heeft. Vandaar dat de aartsvaders bronnen sloegen, want die schijn je te moeten slaan. Bronnen aanlegden en toen kwamen de Filistijnen, dat weet u nog. Die gooiden dan de bronnen weer dicht. Dat is het werk wat Filistijnen nou eenmaal geacht worden te doen. Ze zijn een beeld van de natuurlijke mens. Die wil zijn eigen bronnen hebben. Die maakt ze zelf. Die verzint zijn eigen toekomstbeeld. Dat leren wij tegenwoordig ook. Hè. Je moet je eigen targets stellen enzovoort. En je eigen carrière plannen. Je moet het allemaal zelf regelen. En dus als God wat belooft, dan zeggen we, nou nee, dat kan niet. En dan gooi je die bronnen dan weer dicht. In de geschiedenis van de aartsvaders is dat strijken en zetten met Abraham en Isaac, weet u nog. En ook Jacob heeft nog het een en ander van doen met bronnen. Die moesten nog een keer een steen bij wegrollen. Toen vroegen de dames ook, wie zal voor ons de steen wegrollen? Dat staat er niet, dat verzin ik ter plekke. Maar, ze zeiden gewoon, nee, we moeten wachten tot we met genoeg bij elkaar zijn. En dan gezamenlijk, en de herders kunnen dan die steen van de cisterne, de kiste. Maar ja, cisterne is gewoon een kiste, maar dan veel groter. Dat is het eigenlijk. Hè? Maar goed, enzovoort. En toen kwam Jacob, weet u nog, barstend van de testosteron. En die pakte gewoon in zijn eentje, die rolde die steen weg. En die steen was zeer groot. Dat staat daar niet, maar het staat wel over de steen van het graf van Jezus. Ik weet niet meer waar, maar Matthäus of Marcus meldt dat. Hè? Wie zal de steen wegrollen? Want de steen was zeer groot. En hij deed het. Maar het ging allemaal over bronnen. De beloften Gods die zoek raken en die altijd weer moeten ze opnieuw ontdekt worden. Dat is ook de kerkgeschiedenis eigenlijk. Hè? Men raakt de Bijbel kwijt, men raakt de bronnen kwijt, men gelooft er niet meer in of men heeft ze vergeten. En soms worden ze dan opnieuw ontdekt en dan wordt het beschouwd als die nieuw lichterij. Maar het is in werkelijkheid heel oud, hè? Die bron was er al. Maar iemand had hem weer dichtgegooid. Wie, dat weten we niet meer, maar... En dan heet het weer, krijgt het weer dezelfde naam mee. De bron van de eedzwering. En hoe het maar heten mag allemaal. Bathsheba, weet u nog? Nou ja, we zullen het daar niet verder over hebben. Maar Emmaus. En zij spraken samen, die twee, zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren en het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam, of gewoon erbij kwam, en met hen ging, met hen meeliep. Dat kun je soms hebben onderweg. Dan loopt nog iemand diezelfde kant op. En dan loop je maar eens samen op of zoiets. Doe maar. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Waarom eigenlijk? Omdat wat nu volgt profetisch van karakter is. En daarvoor is het beter dat ze hem niet herkennen. Heb je dat? Die twee mannen met die ene naam. Want ze hebben maar één naam met z'n tweeën. Hè? Die twee mannen die zijn uiteraard een uitbeelding van de gemeente in onze dagen. Nou ja, van hoe die gemeente tot stand komt. Daarom zijn ze twee, omdat de dubbelheid spreekt over het eerst geboorterecht. Toch zijn ze maar één, met één naam, Cleopas. Als het netjes vertaald wordt het iets als tot roem, tot eer van de vader. Verder kennen we hem niet, we komen hem verder nergens tegen. En de Heer zei tot hen, wat redenen zijn dit? Redenen, wat praat je allemaal? Redeneringen. Wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? Stoor ik, waar hebben jullie het over? En waarom ziet gij zo droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordende zei tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Dat is het antwoord in de vorm van een vraag natuurlijk. Iemand heeft mij wel eens verteld dat dat typisch Joods is. Waarin een vraag beantwoord met een tegenvraag, per definitie. Ik heb dat nooit kunnen controleren, maar ik vind het wel komisch. Ik vind het hier ook zo, hè. Zij zeggen dus, ja, iedereen weet toch wat er hier in Jeruzalem gebeurd is. Daarom zijn wij droevig. Zie? En hij zei tot aan welke? Welke dingen? Dan worden ze verplicht om het mede te delen. En ze zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus van Nazareth, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden. Let erop dat er staat welke een profeet was. Want het idee dat hij God was geopenbaard in het vlees, dat hadden zij nog nooit gelezen. Omdat het een term is die wij abusievelijk tegenkomen trouwens pas in 1 Timotheus 3. Dus voor hen was hij een profeet en dat was hij. Een profeet is iemand met een goddelijke zending. En die dus in ieder geval het woord van God zou spreken. En spreken wellicht ook op velerlei wijze. Ook demonstreren, want profeten deden dat, weet u nog? Ja. Welk een profeet was, Peter zegt, man Gods, in Handelingen 2. Welk een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En ik wijs er dan toch maar eens op, daar ben ik langzamerhand maar eens mee begonnen, erop te wijzen dat die overpriesters en oversten, dat zijn dus de leidslieden der Joden. En die vormen niet de basis van ons christelijk geloof. Dat zijn de tegenstanders van ons christelijk geloof. Toch? Let er maar eens op. Niet dat ik het iets bijzonders vind. Ik vind het vanzelfsprekend. Zo staat het in de Bijbel. Ze zijn de tegenstanders. En ik zeg dat omdat ik wel eens heb horen vertellen dat de orthodoxe Joden in onze dagen, dat is dan eigenlijk het gelovig overblijfsel onder de Joden. Nou nee, dat is het ongelovig overblijfsel. Ze zijn de norm. onder de Joden. Dat zijn de vijanden. Ja. Vijanden van het evangelie, zegt Romeinen 11. Ja, wat ons betreft beminden om der vaderen wil, zeker. Jawel, maar het doet aan het standpunt niks af. Dat zijn de overpriesters en oversten. Onze overpriesters en oversten hebben dezelfde overgeleverd tot het oordeel des doods. En hem gekruisigd hebben. Wel, letterlijk hebben de Romeinen dat gedaan. Maar hier wordt gewoon gezegd, het zijn onze overpriesters en oversten die dat gedaan hebben. Dat is het Sanhedrin, dat is de volksvertegenwoordiging van het Joodse volk. En daarom kun je net zo goed zeggen dat het Joodse volk dit gedaan heeft. En zo wordt het in de Bijbel ook uitgelegd. Er wordt niet maar gezegd dat de Sanhedrin gestruikeld is, of enige leden daaruit die tegen Jezus gestemd hebben. Er staat gewoon dat het Joodse volk als zodanig gestruikeld is. En dat zouden wij moeten kunnen begrijpen, omdat het in onze dagen nog steeds zo werkt. Hè? Goed. En wij hoopten, wij verwachten met twee T's, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. De verlosser Israëls, term ook uit Jesaja, de heilige Israëls en uw verlosser enzovoorts. De Messias dus, wij verwachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dat valt in het kader van zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederop richten. Zij verwachten dat hij dat zou doen, maar het zag er niet naar uit dat hij dat zou doen. Hebben we die nog? En dus dat melden ze nu ook. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Nee, het... En dan moet ik weer naar woorden zoeken, want ik wilde zeggen het Calvinistische commentaar hierop. Maar ja, niet alleen het Calvinistische is, ze zaten er dus ook helemaal naast dat die Israël verlossen zou. Ze waren aardsgezind, ze waren vleeselijk, want zij meenden dat het beloofde koninkrijk een aards koninkrijk zou zijn. En het wordt hun hoogst kwalijk genomen dat ze dat dachten. Maar dat dachten ze niet verkeerd, dat zou het ook zijn. Alleen dan had het volk tot geloof moeten komen. Maar dat gebeurde niet. Zie? En achteraf, nou ja, dus zo was het ook geprofiteerd. Maar ja, dat maakt deel uit van de verborgenheid. En je kan het die lui ook niet kwalijk nemen dat ze het niet wisten. Hoewel, toe maar, we hebben het daar nog over. Wij hoopten dat hij was, dat zou hij ook zijn, ja, Israëls verlosser. De Goel, de losser. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag. Van dat deze dingen geschied zijn. Die is erg leuk, vind ik persoonlijk. Omdat het begrip derde dag, dat komt hier niet voor het eerst in de Bijbel voor. Maar op de derde dag komt het altijd voor elkaar. Op de derde dag komt de verlossing. Heb je dat nog? Op de derde dag trekken ze door de Jordaan. Toch? Op de derde dag worden de ezels weer gevonden. Die van Saul. Nou, ik was gisteren daar in de buurt ergens. Saul uit Benjamin. U weet wel, die tot koning gemaakt werd. Die was de ezels kwijt, toch, Saul? Zo hoort het ook, want Saul staat voor de heerschappij van de wet. En waar de wet heerst, heeft de wet geen macht over de gelovigen. Over een gelovig overblijfsel, want ezels zijn een beeld van een gelovig overblijfsel. En het zijn twee verschillende dingen. Als je verwachting stelt op de wet, als je onderwerpt aan Saul, dan oké. Maar de ezels, die horen daar niet bij. Die hebben grote oren, zijn een beeld van gelovigen, ezels. Heb je ons een ezel horen spreken? Dan weet je hoe je Jehovah moet uitspreken. Wat zei je? Ja. Ja, dat bedoel ik, ja. Maar goed, zoiets. Maar dat is het. En dus op de derde dag worden die gevonden, weet je nog. En op de derde dag zonderde Israël zich af van Juda. Onder Jerobeam en Rehabeam, weet u nog? Op de derde dag. Rehabeam die zei, ik ga de belastingen verhogen. En toen zei Israël, nou dan hoeven we niet meer. Dan kun je naar uw tenten, Israël, was het toen. Dat was op de derde dag. Ja, dat spreekt over onze tegenwoordige bedeling. Misschien waarachtig wel. Hè? Of gewoon Hosea, hij zal je op de derde dag levend maken. Na twee dagen op de derde dag. En dat ging notabene over de 10 stammen, eigenlijk. In eerste instantie. Dat daar ook nog een echo aan vast zit. Ja, dat is met al die profetieën. Maar daar ga ik nou maar niet op in. Hè? Na 3 dagen. En was het ook niet met de schenker en de bakker? Na 3 dagen, gelooft wel, hè? Oh, het komt zo vaak voor. Een beetje Bijbel kennen had het moeten weten. Maar ja, het misverstand is dat men denkt dat Joden de Bijbel kennen. Dat is niet zo. Net zo min als christenen de Bijbel kennen. Ze hebben een belijdenisgeschriften. Ze hebben een kerkelijke statuten. Ze hebben hun tradities. Oh, discrimineren. Oh, nou, ik heb de islam, de Mohammedanen, de muzelmannen, heb ik vergeten. Precies hetzelfde. Denkt u dat die de Koran lezen? Hun leven is gebaseerd niet op de Koran, maar op al wat er daarnaast en overheen geschreven is en in stand gehouden wordt aan traditie. Zo gaat het altijd. Hè? En hoeveel formulieren die lui hebben, weet ik niet. Maar meer dan 3, volgens mij. Maar ja. Of dat waardevol is, ja, dat weet ik niet. Maar dat is mijn afdeling niet. Daar hoeven we niet over te spreken. Het gaat erom of men de Bijbel kent. Nou, blijkbaar niet. Zie? En wat ik nu net deed, soms denk ik dat ik daar zwaar in tekort schiet, maar dat ik gewoon uit de losse pols even een paar gebeurtenissen noem zo. In de veronderstelling dat u dat zomaar terug kunt vinden of uit het hoofd ook weet. Ja, maar dat is wel bijbelstudie. Dat is studie. Dat is het verzamelen van feiten. En ze proberen te ordenen, bij elkaar leggen, kijken wat bij elkaar hoort en wat niet bij elkaar hoort. En waar het dan precies over gaat. Gegevens bij elkaar optellen en dan komen we tot conclusies. Precies zoals anderen dat doen met alle gebeurtenissen uit Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes op eerste paasdag. Die naast elkaar leggen en dan kijken wat precies de volgorde geweest is. Het probleem is dat er meerdere oplossingen zijn van deze problematiek. Dat is 1. En punt 2 is dat het wel heel interessant is, maar je hebt er verder niet zoveel aan. Dus daarom laat ik het ook altijd maar zo. Onder het motto wat God gescheiden heeft, voegen de mensen niet samen. Als het in 4 evangeliën moet, dan oké. Toch? Ja. Het is een aardige hobby om het in elkaar te schuiven tot 1. Dat is een apart vak trouwens. Harmonie der evangeliën heet dat. Harmonie der evangeliën. Maar ik vind het niet zo zinnig. Dat hoeft niet. Maar wat we wel moeten doen, is schrift met schrift vergelijken. En dus ook de meldingen van de verschillende evangelisten uiteraard. Maar goed, het is al de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Nou, dat is eigenlijk een hoopvolle gedachte. Want als hij dan toch de verlosser zou zijn, dan is dit de dag. Zie? Maar kennelijk wisten ze het niet. Dan hadden die lui natuurlijk ook niet een Bijbel in huis zoals wij die hebben dan, hè? Dat begrijp je toch ook, hè? Ik bedoel, er was nog voor Gutenberg en hoe heet die Nederlander ook alweer? Meneer Koster. Laurens Jansson. Voor de uitvinding van de boekdrukkunst bedoel ik maar. Niemand had zo'n boek. Je moest er wel wat moeite voor doen om eventueel die boeken te lezen. En dan in tweede instantie pas er nog iets over te horen van mensen die het kennelijk bestudeerd hadden. Dat was heel wat moeilijker dan in onze dagen. Goed. En dan vertellen ze nog, maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld. Dat is wat vrouwen doen nou eenmaal bij mannen, weet u wel. Ze hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond, die vrouwen namelijk, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. Het wordt hier teruggebracht tot een visioen. Maar het was heus een verschijning van wezens, engelen zeggen wij dan, wezens uit de hemel. Dat wij ze kennen, dat is zo, maar niettemin. Vanuit de hemel waren ze verschenen. Maar er wordt twijfel hier naar voren gebracht of ze dat wel echt gezien hadden. En sommigen, degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en vonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. Dat gaat over, in ieder geval over Petrus en Johannes, voor zover wij kunnen nagaan. Het neemt niet weg dat voor de avond van deze dag blijkbaar de Heer verschenen is aan Petrus individueel. Maar dat wordt hier niet vermeld. Maar dit was hun verslag. Zij vonden het niet en het graf was leeg en het is de derde dag. En bij hen gingen niet de belletjes branden en de lampjes rinkelen. Nou hebben wij makkelijk praten, zeg ik, want ja, wij hebben het Nieuwe Testament. En inderdaad, we hoeven niet ergens naartoe. We hebben zelf een Bijbel. En een kinderbijbel en een Bijbel met kanttekeningen en een bijschrijfbijbel en een heleboel vertalingen en een computer tegenwoordig. En weet je veel wat. Dus het is voor ons wat makkelijker praten, ook achteraf. De vraag is of deze lui op grond van de schriften hadden kunnen weten dat de Heer uit de dood zou opstaan ten derde dagen. En dan moet ik u zeggen, mijn antwoord is menselijkerwijze niet, voor wat dat waard is. De Bijbel zegt dat ook de kruisiging en dus ook wat er daarna volgde, deel uitmaakt van de verborgenheid. Dat staat in 1 Korinthe. Ik citeer het meestal uit mijn hoofd. Dat is in 1 Korinthe 2, vanaf vers 7, waar Paulus zegt: wij spreken wijsheid Gods in verborgenheid. Het gaat dus over de verborgenheid. Die bedekt was, dat geef ik ook altijd als beschrijving van dit begrip, mysterion of satar in het Hebreeuws van het Oude Testament. Het is iets waarvan men weet dat het er is, maar men weet niet wat het is, omdat het bedekt is. Het moet nog onthuld worden. Of anders, er ligt een omhulling overheen. Wij spreken wijsheid Gods, die bedekt was, welke God tevoren gepredestineerd, tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten, nog steeds de verborgenheid dus, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, indien zij die verborgenheid gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Hetgeen betekent dus dat zelfs de kruisiging en ook de heerlijkheid daarna volgende op een of andere wijze verborgen was in het Oude Testament. Hoe ver dat gaat, weet ik niet. Ik weet alleen dat Petrus er ook nog iets over meldt. Dat is in 1 Petrus 1 vers 10 of vers 11, als hij zegt dat de profeten hun eigen profetie onderzocht hebben met betrekking tot de tijd. Het is ongelukkig vertaald, waarom dat is, dat ga ik u niet uitleggen. Maar het is ongelukkig vertaald. Maar er staat er echt dat ze, dat ze onderzoek hebben gedaan naar hun eigen profetieën met betrekking tot de tijd tussen het lijden dat op Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Zodat de profeten dus ook voordat ze hun profetieën onderzochten, iets hadden, iets wisten van het lijden dat op de Christus komen zou. Dat betekent nog niet meteen zijn lijden tot in de dood. Maar ze wisten ook over zijn heerlijkheid en ook over de volgorde daarvan. Namelijk dat het lijden aan de heerlijkheid vooraf gaat. Maar wat zit er dan tussen en hoe komt men van lijden tot heerlijkheid? Ja, dat is een droom. Daar gaan de dromen in de Bijbel over. Vraag het maar aan Jozef. Hoe kom je van lijden tot heerlijkheid? Nou, op de derde dag, dan komt Farao je halen en dan word je weer verheerlijkt. Dat ging over de schenken dan in dit geval, hè? In de gevangenis. Nou ja. En wat Jozef zelf betreft, ja, dat was een droom dat hij over zijn hele familie, zijn ouders en zijn broers zou heersen. Dat was een droom. Maar goed, hoe dat zou gaan, ja, dat wisten de profeten dus niet. En daar blijft het dan bij. Daarna, kijk, wat wij weten. Kijk, als ik zeg, ik zal nog meteen een open deur intrappen. Als ik zeg, ik heb het hele Oude Testament niet gelezen, dat de Messias, dan wel degene die dat moest worden, eerst zou gedood worden, op wat voor wijze dan ook, dan is er altijd wel iemand die zegt, ja, maar het staat toch in Jesaja 53. Over de straf die ons de vrede brengt, was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar hoe weten wij dat dat over Christus gaat, over de Heer Jezus Christus? Omdat het staat in Handelingen. Dat hebben wij te danken aan iemand uit Morenland. Dat woord mag niet meer, maar uit Afrika. Een kamerling, wat het ook wezen mogen. Die las dat stukje en toen Filippus hem vroeg of hij het begreep, toen zei hij, hoe zou ik dat kunnen begrijpen? Waar heeft die man het over? De schrijver. Waar heeft die man het over? En dan staat er over Filippus en hij verkondigde hem Jezus. Punt. En daarom weten wij dat. Ja, niet alleen daarom natuurlijk. Want er zijn meer van dit soort schriftplaatsen. Die trouwens over het algemeen slecht bekend zijn. Maar in ieder geval hebben wij uitspraken als over, ook in Jesaja 53 nog meer hoor, ook over zijn verhoging, want die staan er ook bij. Maar we hebben in het algemeen uitspraken bijvoorbeeld uit Psalm 16, dat door Petrus wordt aangehaald in Handelingen 2, zowel als door Paulus in Handelingen 13. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. En dat soort uitspraken. Gij hebt mij de weg des levens bekendgemaakt. Maar als je het commentaar in het Nieuwe Testament niet had, dan wordt het toch moeilijk om daaruit te constateren dat het over de Messias gaat. Toch? Nou ja. In ieder geval, ze wisten het niet. Maar, misschien konden ze het niet weten. Menselijke wijze konden ze het niet weten. Maar er is nog meer dan dat natuurlijk. Hè? Dan menselijke wijze. De Heer zelf zei tot zijn discipelen een paar dagen daarvoor. Zei hij, gij zult de geest ontvangen. Die zal u in heel de waarheid leiden. En achteraf staat, we hebben de geest ontvangen, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat was hetzelfde 1 Korinthe 2, maar dan moet je nog even een paar versen verder lezen. En of dat ook gebeurde met die oud-testamentische profeten en degene die die profetieën onder ogen kregen. Ja, wellicht wel. In elk geval, er staat dat de Heer tot hen spreekt en zegt, vers 25, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. De vraag is nu, wordt het hen nou verweten of niet? Ja, het lijkt mij toch van wel. Het is toch een verwijt. Tragen van hart om te geloven. Je kan je eruit redden en zeggen, maar iemand kan het toch niet helpen dat hij onverstandig is. Sommige mensen worden geboren met een laag IQ. Ik denk altijd, wij allen worden geboren met een laag IQ. Maar toch maar. Daar kan je toch niet. Maar er staat toch, traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. De clue is dat men zou geloven. Kijk, als je feiten verzamelt en naast elkaar legt en daar conclusies uittrekt, dan word je wel verondersteld eerst te geloven in al die feiten. Maar als je die niet gelooft, dan kan je ze wel naast elkaar leggen. Dan zeg je, nou, kun je ze rubriceren. Ik spreek uit ervaring. Niet misschien mijn eigen ervaring, ook dat bedoelde ik niet. Maar ik bedoel die van, ik heb nogal wat gelezen. Ik heb bijvoorbeeld dikke boeken over alle gelijkenissen in de Bijbel. Er zijn natuurlijk altijd mensen die daar boeken over geschreven hebben. Alle gelijkenissen in de Bijbel, hè. Zijn er nogal wat trouwens, bij nader inzien. Maar het komt gewoonlijk niet verder dan rubriceren. Gelijkenissen in verband met de oost. Gelijkenissen in verband met zussen. Gelijkenissen met een maaltijd erin bijvoorbeeld. Hè, dat kun je bij elkaar zetten. Dat soort dingen kun je rubriceren. Dat zijn er dan zoveel. En de statistiek. En dan vind je de meeste gelijkenissen vind je in het Matthäus-evangelie. En bij die vind je er minder. Enzovoort. En voordat je het weet heb je een boek van 500 bladzijden. En voor een aanzienlijk bedrag. Maar wat weet je dan? Nog niks. Het schiet niet op. Zo heb je ook, die zijn er minder, boeken over de Bijbelse symboliek. Dit is een beeld van dat en dit is een beeld van dat. Maar dan krijg je onvermijdelijk, dit ding, dit is een beeld van dit, maar het is ook een beeld van dat en het is ook een beeld van dat. En dat allemaal met tekstverwijzingen erbij. Dat schiet ook niet op. Want wat heb je er dan aan? Als het allemaal verschillend en dat allemaal kan kloppen. U weet wel, zuurdeesem is een beeld van het evangelie. Maar zuurdeesem is ook een beeld van de zonde. Of zuurdeesem is een beeld van valse leer. Maar ook een beeld van het evangelie. Wat moet je er dan mee? Als je dat allemaal kunt aantonen en de Bijbeltekst erbij hebt. Niks. Je kunt feiten rubriceren. Maar als je het niet echt gelooft. Ja, dan kom je niet verder dan dit. En zo gaat het vaak. En eigenlijk in de wetenschappelijke wereld is dit de meest gangbare, weet u wel. Dat is ook wat je dan op scholen moet leren. De statistiek enzovoort. En zonder tot conclusies te komen. En dat is het probleem met het Jodendom uiteraard ook. Men gelooft het niet werkelijk. En met de Christendom, men gelooft het niet werkelijk. Men heeft de Bijbel als heilig boek verklaard. Dat is de basis voor het christendom. Geen idee wat erin staat. Ofwel, maar toch niet wat het betekent. En dit weet ik wel uit ervaring. Als ik dan zeg, kijk, dit en dat en dat. En dan komt met elkaar overeen. En gezamenlijk is het dat. Dan zeg ik, nou, geloof niet dat je dat zo kunt. Ik geloof niet. Dat zeggen ze dan, hè? Als je dan toch niet in gelooft. Gebruik dan iets anders, sprookjes van Grimm of Andersen of zoiets, om daar je moraal aan op te hangen. Er zijn bronnen genoeg, dat meen ik. Dus van de grote denkers der mensen, maar laat de Bijbel er dan buiten. Zie? Konden ze het weten? Nou, blijkbaar dus toch wel. Als ze serieus geloofd hadden, maar dat is tot vandaag altijd nog het probleem. O onverstandigen en tragen van hart. Het gaat over verstand en over hart. In ieder geval over het gemoed. the mind van de mens. Maar dit is een van de problemen die tot vandaag bestaat, namelijk... men is traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat geldt niet alleen natuurlijk voor de Joden... maar dat geldt in het christendom net zo goed. Ik heb je al erop gewezen vanavond... dat men in het algemeen niet gelooft in de komst van Christus... om hier op aarde een koninkrijk te vestigen. Sommigen zeggen, langs de andere kant zeggen sommigen... dat het grootste deel van de Bijbel daarover gaat juist. Over het koninkrijk dat hier op aarde gevestigd zal worden. Maar men gelooft er niet in. Maar andersom... bestaat nu de trend in onze dagen dat men niet gelooft in de dood en opstanding van Christus. En misschien zelfs soms wel, letterlijk. Maar dan toch niet in wat dat betekent in de praktijk. Er wordt zelfs in de Bijbel al gezegd over gelovigen... dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Eenvoudig omdat ze de consequenties daarvan niet wensen te aanvaarden. De consequentie is, en ik wijs daar vaak op overigens... de consequentie is dat als één voor allen gestorven is, zijn dus allen gestorven. Maar ja, als allen gestorven zijn, dan is dat meteen het eind van alle religie. Want religie is opgericht dat een mens op een of andere wijze wat goede daden verricht... Om bij God in een goed blaadje te komen staan of zo. Iets dergelijks. Heb je dat nog? Een mens moet dan... Want ja, we moeten toch echt mens worden zoals God het bedoeld heeft. En onze naasten lief hebben en weet je veel wat we al... En niet fietsen op zondag of zoiets. En schaatsen, dat is geen punt meer tegenwoordig dankzij de klimaatverandering. Maar bedoel, de tijden veranderen ook. Die regels veranderen met de tijden mee. Dat klimaat is altijd veranderd. Maar toen maar. Maar dat de mens in werkelijkheid dood is voor God... en dus absoluut niet meetelt voor God... ja, dat wenst men niet te accepteren. Maar het is wel zo. En ik moet zeggen, de verschijnselen... bevestigen dat natuurlijk ook... De gang van zaken in de wereld bevestigt dat. Zie. Voor zover een mens leeft voor God... is het omdat hij is wedergeboren... door de opstanding van Christus tot een levende hoop. Dat is wat het is. Maar men is niet bereid dat te geloven. En dat is met zoveel dingen zo. Men is niet bereid dat te geloven. Men is ook soms niet bereid te geloven... dat de gemeente een volk is met een hemelse roeping en erfenis... in de zin van hemel daarboven... ter onderscheiding van de hemel als het hiernamaals, weet u nog? En als men het dan toch accepteert... dan is men weer geneigd niet te geloven... dat het gros van de gelovigen uit de loop van de eeuwen... dan toch heus niet bestemd is voor de hemel... daar niet naartoe gaat. Ze zijn ook nooit beloofd... want ze zullen komend leven na de jongste dag op de nieuwe aarde. Begrijp je wel? Dan wil men bij gelegenheid nog wel iets uit de Bijbel geloven... maar het wordt meteen veralgemeniseerd... zodat men de rest ervan kwijt is... Dan betekent het dus niks meer eigenlijk. Zo worden dingen geneutraliseerd. En dat is een vaste procedure eigenlijk wel. Hè? Als de Bijbel leert dat elke gelovige deel uitmaakt van een priesterlijk volk... en dus elke gelovige een priester is... dan wil men dat niet aanvaarden omdat men vindt dat mensen daar niet aan beantwoorden. Ook gelovigen niet. En dan wijst men dus enkelen als priesters aan. Dan zijn de anderen meteen gedisqualificeerd. Heb je dat nog? Oké, dit is een Roomse variant. Maar ja, in het protestantisme kennen we dat toch ook, hè? Er zijn mensen die klagen, die zeggen... ja, de Heer zou aan de gemeente gegeven... sommigen tot zus en sommigen tot zo... maar we hebben er tekort aan. Er zijn er niet genoeg. En toen zei hoe heet die man ook alweer... die zei Karel Hoekendijk... tegen Karel Hoeken. Die zei, ja, maar dat komt omdat als de heer er een geeft, wordt hij meteen vermoord. Die hield van overdrijven. Ja, zo'n man was dat, theatrale figuur, maar toen maar. Maar het had wel een kern van waarheid natuurlijk. Zoals in Israël. Kijk, dat is de zoon. Laten we hem doden en de erfenis aan ons behouden. Toch? En om te voorkomen dat iedereen maar met de Bijbel hanteert, wordt de Bijbel een verboden boek verklaard. Voor de wereld en voor de kerk ook trouwens. Toch? Want de gewone mensen doen er maar de verkeerde dingen mee. Het wordt gewoon weggenomen. En het wordt verboden dat iedereen zomaar, zoals ik nu hier voor u sta, ongebreveteerd heet dat, zonder papieren. Nou ja, ik heb wel papieren hoor, maar dat zijn andere dan ik nou bedoel. En dat kan toch zomaar niet? Er moet toch enige controle op wezen enzovoort. Maar ja, de heer geeft nou eenmaal. En dat is lastig, want daar hebben wij geen vinger in de pap. U weet wel. Dan is hier de pap, zei de man. De sprekend. Maar goed. Dus dat maakt het allemaal erg moeilijk. Nou ja, traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. De protestantse orthodoxie zegt te geloven in de Bijbel en al wat erin staat, letterlijk, die reputatie hebben ze ook. En daarom worden ze acht dom te zijn. Het zijn nog ouderwets, die geloven letterlijk. Je moet niet alles wat in de Bijbel staat letterlijk nemen. Ze geloven het letterlijk. Ik heb het over de protestantse orthodoxie. Maar zodra je komt bij profetieën over een koninkrijk wat de Messias hier op aarde zou vestigen, geloven ze het niet meer letterlijk en dan wordt het ineens allemaal wegverklaard. Vergeestelijkt heet dat. Heb je dat nog? Vandaar dat in mijn evangelische achtergrond was dat weer uit den boze, het vergeestelijke van de profetieën. En daar heb ik weer mee te worstelen, omdat veel van wat erin staat wel degelijk geestelijk bedoeld is. Hoewel het niet ten koste gaat van de eventuele letterlijke betekenis. Nou ja, en daar gaan we weer. Hè. Elke dag wel kom je iets tegen over de zogenaamde vervangingsleer. En over het idee dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is enzovoort. Die mensen hebben niet eens een idee waar ze het over hebben. Maar worden wel verwikkeld in een discussie of sticht of beginnen zelf die discussie daarover, maar ze weten niet waar het over gaat, hoor. Wat is dan Israël? Wat is de gemeente dan? En welke plaats neemt de gemeente dan in? En welke plaats neemt Israël dan in? Welk Israël? Want meestal denkt men ook nog dat onder Israël enkel en uitsluitend verstaan moet worden de Joden of andersom. De Joden is de aanduiding van heel Israël. Volkomen dwaas, maar dat ben ik, dat is volkomen dwaas. Ja. Hoe kom je erbij? Ja, omdat je het napraat. Ja, maar je moet geloven wat de schrift zegt. Je moet eens een keer moeite voor doen. En wat ik zeg, zoek het dan eens na. Ik bedoel, ja. Het is ook niet te doen om het elke keer allemaal weer aan te halen enzovoorts. Maar goed. Maar ze waren traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat ken ik. Er zijn mensen genoeg die in de loop der tijden zijn afgehaakt met het idee van ja, maar dat geloven wij niet. Nou ja, dat moet je zelf weten, maar als je geconfronteerd wordt met de waarheid en je wijst hem af, dan is dat een afwijzing van de Heer zelf die ons in heel de waarheid zou leiden. En dan loop je groot risico. Risico dat ook wat je hebt van je wordt weggenomen. Dat staat ook in de Bijbel, dat het zo gaat. En ik zie het gebeuren, hè? Vaak genoeg trouwens. Dat is gevaarlijk. Maar daar zit het probleem. Men is traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Mensen zijn hooguit geïnteresseerd in zichzelf. Daarna misschien ook een beetje in de Heer, voor zover dat dan nog nodig geacht wordt te zijn, en dan houdt het wel ongeveer op. En daarna constateert men dat het grootste deel van de Bijbel toch niet over ons gaat en zelfs niet over de Heer. Dus toe maar. En dan, ja, wat hou je dan over? Een uittreksel. Oké, drie formulieren. Toch? Ja. Doe maar. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan, zegt de Heer. Die zegt dus dat ze het wel hadden kunnen weten. En dat ze het niet wisten, dat dat veroorzaakt is door hun traagheid, om zo te zeggen, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Voor zover deze mensen een judaïstische achtergrond hadden, dat is de moderne term, moet ik u zeggen dat het helemaal niet zo vreemd is dat ze niet geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. Want dat hoeven ze ook niet, geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Trouwens, ik zal maar weer mijn nek uitsteken dan. Ik heb eens iemand gesproken, nou benaderen zien wel meerdere, die mij hetzelfde verteld hebben. Namelijk dat je in sommige kringen moet je dan belijdenis des geloofs doen, of belijdenis van je geloof. En ik heb wel eens gehoord van mensen die dan zeiden, ja, maar toch heb ik moeite om dat allemaal te geloven. En als daar dan een gesprek over was, met beleid, ja, je moet belijdenis doen, maar daar werd gezegd, ja, maar het is ook niet echt een belijdenis van wat je gelooft. Je moet alleen je onderwerpen aan de leer van de kerk. Dat is een belijden, een onderschrijven, een accepteren van wat de kerk, welke dan ook, leert. En wat je echt gelooft, ja, dat moet je zelf maar weten. Kortom, het is gewoon een procedure om lid te worden van de vereniging, waarbij je de statuten moet ondertekenen. Zoiets. Nee, ik vind het vanzelfsprekend. Ik vind het volkomen correct. Maar belijdenis van, dat is niet belijdenis van je geloof. Maar er werd ook gezegd dat het dat niet was. Hebben jullie dat nog? Dit is officieel wat ik u nu zeg, hoor. Je onderwerp je aan wat de kerk leert. En dat je overhoop ligt met sommige bijbelse zaken. Ja, dat moet je dan maar zelf weten. Maar het gaat erom dat je dan niet in opstand komt tegen wat de kerk daarover te melden heeft of wat dan ook maar. En dat is precies hetzelfde als van oudsher de Roomse kerk, die het eigen gezag gesteld had boven het gezag van de Bijbel. Maar dat is in protestantse kring dus ook gebeurd. Precies hetzelfde. Gezag van het instituut is gezet boven de Bijbel. En dan speelt de Bijbel geen rol van betekenis meer. Die wordt dan ondergeschikt gemaakt. En zo gebruikt men de Bijbel ook. Ondergeschikt aan de eigen ideeën. De Bijbel wordt gebruikt om hier en daar een tekst eruit te halen die past bij onze eigen opvattingen, zal ik maar zeggen. Maar het geheel van de Bijbel zelf, ja, dat is iets anders. Dat kent men niet. Nou ja. Maar het wordt hen wel verweten. Zie. Nou ja, ik hoop niet dat de Heer dat later tegen me zegt. Dat ik traag van hart was om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. En ik hoop ook niet dat hij daarna zegt, maar waarom sprak je er dan niet over? Je had alle gelegenheid ervoor. Dus daarom vertel ik het allemaal maar gewoon verder. Wat ik in de Bijbel lees, wat ik denk dat de profeten leren, enzovoorts. En of dat traditioneel erkende leringen zijn, ja, hoor eens. We hebben van doen met mensen die het toch niet interesseert. Dus waar gaat het dan over? Zie? Bovendien ben ik van mening, als je niet voluit vertelt wat in de Bijbel staat, dan zakt het vanzelf in. Dan leer je ook steeds minder, zal ik maar zeggen. En daarom ga ik liefst tot aan de rand, maar als het even kan eroverheen. Ook dingen van, ja, dat heb je misschien nog nooit gehoord. Maar ik vind het wel zo terug in de Bijbel. En of je het gelooft of niet, moet je aan de Heer verantwoorden. En ik moet het verantwoorden als ik mijn mond erover hou. Dus ja, ik vertel die dingen dan toch maar als het zo uitkomt. Zie? En dit is dramatisch natuurlijk voor de Joden. Want voor de Joden is dit nog steeds een groot probleem. Hè? De kwestie van moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan. Ik heb u wel eens verteld hoe men dat oplost in die kringen. Dat is als men er niet onderuit kan of wil. Dat de Bijbel, het Oude Testament, spreekt over het lijden dat op de Christus komen zal. Als men daar niet onderuit kan, dan heeft men de oplossing daarvoor. Men kent dan twee Christussen. Twee Messiassen. Nee, dat is serieus. Dat is geen grap, dat is heel serieus. Dat is Mashiach ben David. Die kennen wij ook. Wie is de Messias? Ja, de zoon van David. De vraag blijft alleen, waarom noemt God hem dan zijn zoon? Maar goed. Maar dat is een Bijbelse discussie. Maar de andere Messias is Mashiach ben Jozef. Dat wil zeggen, de Messias, de zoon van Jozef. Het is op zich grappig voor ons, omdat de Messias die wij kennen was de zoon van Jozef. De wettige zoon van, Lucas 3, de wettige zoon van Jozef. Dus het is toch waardig, maar zij bedoelen een Messias die afstand van Jozef uit het boek Genesis. Waarbij men die Jozef, die dan door lijden heen moest, die beschouwt men dan als een voorbeeld van die andere Messias. Messias ben Jozef. Men kent er dan twee. Hoe men dat oplost en hoe dat in de toekomst gaat met twee Messiassen, of dat het in het verleden anders, daar heb ik het helemaal niet over. Maar men kletste zich onderuit. Maar liever één Messias, de Messias. De zoon van David, uiteraard. Maar dat hij zou lijden, nee. En raad is wat. In het, ik moet zachtjes spreken, in het christendom heeft men daar ook grote problemen mee, hoor. Echt wel. Want dingen als, hij heeft zichzelf vernietigd, staat de vertaling. Of meer letterlijk vertaald, hij heeft zichzelf geledigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen en hij is de mensen gelijk geworden. Dan zijn er dikke verhandelingen geschreven over dat woord dat vertaald is met vernietigd in de Statenvertaling. Wat eigenlijk vertaald had moeten worden met geledigd. Dat is de lediging. En in het Grieks is dat de kenosis. En de kenosis, ja, dat is een vast maar zeer omstreden onderwerp binnen de christelijke theologie. Waarom? Omdat men er liever niet in gelooft. Omdat men het wegredeneert. Omdat men het bagatelliseert, demoniseert. Hoe heet zoiets? Klein maakt. Zo van, ja, hij was de gestaltenis Gods enzovoorts. En hij is op aarde gekomen, is vernederd. Maar eigenlijk was het maar een rollenspel. Eigenlijk was het maar, hij was maar vermomd, zal ik maar zeggen. Hij deed zich voor als een mens. Want in werkelijkheid, dat weten we allemaal, hij was God. 100% God, ik kwam het van de week nog tegen. Die lui moeten in wiskunde inhalen, denk ik. Want hij was 100% God en 100% mens. Dat schijnt theologie te zijn. Orthodox zelfs. Maar als ik dat beweerd had onder de wiskundeles, dan was het niet best geweest. Die dingen kunnen namelijk helemaal niet zo. Met andere woorden, men is geneigd om dan toch de vernedering van de Heer Jezus te ontkennen. Nou ja, te relativeren. Want hij was toch God geopenbaard in het vlees. Maar dat staat er niet in 1 Timotheus 3. Dat was hij ook niet. En als het wel in 1 Timotheus 3 zou staan, maar in de Statenvertaling staat, dat weet u wel, dan krijgen wij een groot probleem. Want wij lezen de evangeliën en dan denken wij, ja, maar als hij was God geopenbaard in het vlees, dan hadden ze wel allemaal aan zijn voeten gelegen, hoor. En als hij dan gezegd zou hebben, maar ik ben God of de Zoon van God, of wat men hem daar maar wil laten zeggen, dan zouden ze geen reden gehad hebben om dat te ontkennen. Als hij straks openbaar wordt in zijn wederkomst, dat is de openbaring van Jezus Christus toch, dan is er niemand die dat in twijfel trekt, dat is wie hij is, het beeld Gods namelijk. Maar toen hij op aarde was, zeiden ze, je bent nauwelijks 50 en heb je Abraham gezien. Hij was nauwelijks 30, maar toen maar. Maar die jaren hadden hun sporen nagelaten, blijkbaar. En Jesaja, in Jesaja staat, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar dit soort dingen uitspreken, maakt je meteen tot een ketter. Maar de mens in zich, de Bijbel zegt gewoon, hij werd op aarde mens. Hij had zich ontledigd. Oké, dan zeggen wij, hij had zijn godheid afgelegd. Dat is het verkeerde woord, want het is niet een bekleding. Het is het inwendige, het is de essentie der dingen. Hij had dat losgelaten. Hij kwam op aarde ledig, net als ieder mens een aarden vat dat gevuld moest worden. Hoe dat kan technisch, ja, dat maakt niks uit. Als hij God was op aarde, hadden we dat ook niet technisch of fysiek kunnen uitleggen. Dat maakt geen verschil, hoor. Dat is maar een wegvluchten voor het geheel. Een verklaring vragen voor iets wat überhaupt niet verklaard kon worden. Nog het een, nog het ander. Zie? Maar de Bijbel zegt, hij is gehoorzaam geworden. Hij kwam niet om gediend te worden. Hij kwam om te dienen. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Het meest schandelijke wat je kon voorstellen, schijnt het. Ja, toch? En daarna staat er, maar daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Wat dan weer onzin zou zijn als er geen uitermate vernedering zou geweest zijn. Maar voor velen speelt dit niet eens een rol, omdat men er domweg niet in gelooft. Het staat wel in de Bijbel, maar men gelooft er niet in. Voor hen is de Heer, kwam op aarde, maar hij was God, de eeuwige Zoon. Wat ook een onbijbelse term is. De eeuwige Zoon, dat was hij altijd al. Niet geboren, want het staat in een van die drie formulieren, weet u wel. Niet geboren en niet geschapen enzovoort. Hij was het altijd al. En hier op aarde was hij dan kennelijk in een vermomming. Maar dat is geen openbaring, hoor. Geen openbaring van de vermomming. In een gedaante waarin hij als zodanig dus niet herkend kon worden. En dat gebeurde dus ook niet. Zie? Maar in werkelijkheid was hij dan, en daarna stierf hij en God wekte hem op en haalde hem weer terug. Maar dat is dan geen uitermate verhoging. Of je moet de verhoging rekenen als een paar meter, desnoods kilometer. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over om een positie in de hiërarchie van de schepping als zodanig. Hij is helemaal onderaan geweest tot in de dood. En daaruit heeft God hem verhoogd. En ik blijf volhouden, als je aan het ene wat afdoet, heb je aan het andere wat afgedaan. Als je wat afdoet aan zijn vernedering, doe je meteen af aan zijn verhoging. Maar dat is wat mensen willen. Een mooi leven leiden hier in de God, de aangename mens zoals God bedoeld is. Maar dood en opstanding, nee. Dit leven leven en dan een hiernamaals. En we noemen dat de hemel. En men gaat compleet voorbij aan het kruis van Christus. Aan dood en opstanding. Maar u hebt het vaker uit mijn mond gehoord. Het is heel aardig om te zeggen dat hij voor onze zonden gestorven is. Dat is ook zo. Maar het is maar een klein deel van de hele waarheid. Want het was niet voor onze zonden. Het was voor ons hele hebben en houden. Voor ons namelijk. Hij nam ons weg van deze oude wereld, uit deze oude schepping enzovoorts. En voor zover wij wedergeboren zijn, zijn wij een nieuwe schepping, heet het, in Christus. Het oude is voorbij gegaan, tegenwoordige tijd, 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En toen schreef iemand een lied erover. En die demonstreerde wat ik nu net allemaal gezegd heb. Michel van der Plas. Michel van der Plas schreef een lied. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Maar daar gaat 2 Korinthe 5 niet over. Het gaat over, het is alles nieuw geworden. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Het oude is weggedaan, enzovoorts. Zie, dat is tegenwoordige realiteit. Maar ik denk dat het bij Van der Plas niet is doorgedrongen. Zou ook vreemd geweest zijn, want de man was Rooms-Katholiek. Ja, die kunnen dat niet begrijpen. Goeie vriend van Godfried Bomans, die kon het ook niet begrijpen. Dacht dat het via de kerk moest komen allemaal en zo. Gezag van de kerk, christendom bij elkaar, onder Christus. Nee, hij geloofde wel in het lijden en de dood van de Heer Jezus die onze zonden wegnam. Maar hij kwam nooit zover te accepteren dat daarmee heel die oude mens is weggedaan. Daar hield hij aan vast. Aan die oude mens. Ja, dan kun je blijven zoeken naar hoe het dan moet, maar dan vind je nooit meer een antwoord. Zie? Ik heb medelijden met zulke mensen. Omdat ze hooglijk waarderen, enerzijds. Maar anderzijds de trieste situatie dat niet tot hen doorgedrongen is wat het kruis van Christus, met opzet gebruik ik deze uitdrukking, omdat die zo ook in de Bijbel staat, wat het kruis van Christus werkelijk voor ons betekent. Dat al die menselijke filosofie, al die menselijke overleggingen, zelfs menselijke ervaringen er niet toe doen. Het enige wat er toe doet, is wat God ons openbaart in zijn woord. En dat is dat woord waarin hij ons zal leiden. Uit deze woorden, o onverstandige en trage van hart, concludeer ik dus ook dat iets dergelijks reeds gebeurde in altestamentische tijd, waarbij mensen dus ook door de geest geleid worden, niet omdat ze de Heilige Geest ontvangen hadden, maar wel omdat de geest Gods, die nou eenmaal het woord van God had voortgebracht, de gelovigen wel degelijk leidt in heel de waarheid. Het blijkt bijvoorbeeld uit de inhoud van talloze psalmen. Dat men toch wel, wat meer wist, om zo te zeggen. Al moet van die psalmen gezegd worden dat het in het algemeen meer gebeden en lofzangen zijn dan dat het leerstellige uiteenzettingen zijn natuurlijk. Daarvoor zijn ze nooit bedoeld. Maar als je ze leest, dan krijg je toch heel wat leerstellige waarheid mee. En dat is de bedoeling uiteraard ook. Maar goed, we moeten het voor vanavond weer hierbij laten. En zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we u als Vader mogen en kunnen aanspreken. Niet alleen omdat u ons ooit als onderdelen van deze oude schepping geschapen hebt, maar in het bijzonder omdat wij u kennen als die God die een nieuwe schepping beloofd heeft en die reeds fundamenteel gecreëerd hebt in de opstanding van onze Heiland. Wij danken u te mogen lezen in uw woord en te mogen geloven in ons hart dat wij nieuwe schepselen geworden zijn in Christus en zelfs eerst geboren daarvan, zodanig dat u zegt dat wij daarvan ook de zonen, namelijk de erfgenamen, zouden zijn. We danken u daarom dat we onze hoop en verwachting mogen stellen op die geweldige toekomst die u ons beloofd hebt van oudsher. Voor die dingen die u bereid hebt van voor de nederwerping der wereld en waarvan wij nu leren dat wij er deel aan gekregen hebben en dat we onderweg zijn naar het moment dat we deze dingen ook daadwerkelijk zullen aanschouwen. bedanken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn rondom dat woord. Lettertjes gedrukt op papier, maar niettemin dat levende woord dat u ons hebt nagelaten, waaruit wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. Dat woord dat de bron is ook voor al onze hoop. En daarom, Vader, bevelen we ons bij u aan. Wees u ons nabij en bewaart u ons voor de duisternis van de wereld, om Christus wil. Amen.